Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Nou, dat toont hij allemaal in filmpjes. En dan heeft hij een zonnebril op en een dikke sigaar. En dan zegt hij altijd, life is good. Aandacht is voor hen een verdienmodel.
Vanaf de redactie in Vlissingen is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroon. Zijn de Azimis slimme ondernemers of gehaaide criminelen? ABN AMRO kreeg deze week van de rechter alvast toestemming om de broers te lozen als klant. Rolf Bosboom volgt de zaak. Wat maakt de Azimis zo verdacht? En hoe groot is de kans dat ze uiteindelijk toch worden veroordeeld?
De rechtbank in Amsterdam heeft deze week een uitspraak gedaan in een kort geding dat de Azimis hadden aangespannen tegen hun bedrijfsbank, de ABN AMRO. Die wilde namelijk af van de broers, omdat zij grote vraagtekens zetten bij hun financiële handel en wandel. Nou, de Azimis waren er uiteraard niet blij mee. Die hebben de bank voor de rechter gesleept. Maar de rechter heeft de bank in het gelijk gesteld. Dus ABN AMRO mag de broers lozen als klant.
Dat is in een notendop wat nu aan de hand is inderdaad. Maar wie zijn de Azimis?
Ja, de Azimis, dat is eigenlijk twee broers. Eigenlijk een hele familie die op jonge leeftijd van Iran naar Zeeland zijn gekomen. Als vluchteling, economisch vluchteling. Ze zijn hier als ondernemer aan de slag gegaan uiteindelijk. Hebben een telefoonwinkel in Sluis geopend. 10 jaar later hebben ze een hotel geopend in Aardenburg, Hotel de Elderschans. En zo hebben ze allerlei bedrijfsactiviteiten ondernomen. En uiteindelijk zijn ze daar naar eigen zeggen multimiljonair mee geworden. Mm-hmm. En dat willen ze ook heel graag weten. Dat dragen ze op allerlei manieren uit. Dat ze rijk zijn en succesvol. Rijden in dure auto's, hebben een compleet wagenpark. Op sociale media laten ze zien dat ze het heel goed hebben. Ze wonen in het kasteel van Aardenburg. Iedereen mag weten dat ze veel geld hebben.
Je zegt ze, hoe moet ik dat dan voor me zien? Een hele familie in een kasteel?
Ja, het gaat eigenlijk om twee broers, Sassan en Salar Azimi. Ze zijn allebei getrouwd. En ook hun vader en moeder zijn meegekomen. En met z'n zessen en vervolgens ook hun kinderen. Dat zijn er inmiddels 4 bij elkaar. Mm-hmm. Dus met z'n 10 wonen ze in het kasteel van Aardenburg. Hebben allemaal een eigen verdieping en een mooi plekje om te wonen.
Ja, en maar ze zijn heel rijk en dat laten ze ook zien.
Dat laten ze op allerlei manieren zien. Tenminste, vooral Salar Azimi. Zijn broer Sassan is wat rustiger. Die wil eigenlijk niet in de publiciteit komen. Maar vooral Salar doet alles om te tonen, bijna op een provocerende manier, dat ze het goed hebben. Dus als je hem vervolgt op Instagram, dan zie je het ene na het andere filmpje dat hij weer aan het feesten is in een of andere discotheek in Amsterdam, waarbij hij tientallen flesjes champagne laat aanrukken. Hij gaat misschien wel 20 keer per jaar op vakantie volgens mij. En dan zit hij weer in Dubai of in Tunesië zoals afgelopen week. Of in hotels waar je volgens mij een paar duizend euro per kamer per nacht betaalt. Nou, dat toont hij allemaal in filmpjes. En dan heeft hij een zonnebril op en een dikke sigaar. En dan zegt hij altijd, life is good.
Ja, dus wie het breed heeft, laat het breed hangen, dat idee.
Ja, dat, tenminste, dat is wel wat ze uitstralen.
Hoe wordt er naar gekeken in de omgeving? Want het is helemaal niet des Zeeuwen om zo om te gaan met je eventuele rijkdom.
Nee, dat wil je juist een beetje binnenskamers houden. Zij doen het nadrukkelijk niet. En als er een cameraploeg langs wil komen, be my guest,
altijd
zeggen
welkom.
Ze. En ze laten gewoon hun nieuwste bolide laten ze zien. Je mag er een rondje mee rijden als je het graag wil. Ja, dat is eigenlijk heel tegendraads. En ja, wat ik zei, ook al een beetje provocerend. Hè? Van, er zijn veel vraagtekens van, waar komt altijd het geld nou vandaan? Is het wel op een eerlijke manier verdiend? Is er sprake van witwassen? De broers worden echt verdacht daarvan. Liggen al jaren onder een vergrootglas. Maar dat weerhoudt hen niet om te laten zien wat ze allemaal hebben. Ze zijn ook gewoon heel open in. Ze hebben meegedaan aan diverse programma's. Ze hebben een real life soap gehad in België. Ze hebben meegedaan aan een programma zoals Waar doen ze het van? Mm-hmm. Dan kun je gewoon zien hoeveel geld er binnenkomt. En dan zag je Salar Azimi en zijn vrouw gewoon de internetbankieren en zie je alle bedragen langskomen. En daar werd ook verteld dat hij een inkomen had van 130.000 euro per maand. Ze zijn eigenlijk heel open van
ze laten dat heel erg zien.
Ja, wat ze allemaal hebben.
Ja.
En dat is, ja, sommigen vinden dat raar. Maar anderen vinden het juist weer fascinerend.
Ja, worden zij met de nek aangekeken in de buurt daar? Of vindt men juist wel leuk dat tegendraadsen en dat
Ja, ik denk allebei. Als je ziet hoeveel volgers ze hebben op de sociale media, dat zijn tienduizenden. Het is ook een soort verdienmodel, hè? Aandacht is voor hen een verdienmodel. Hoe meer aandacht, hoe succesvoller ze worden. Zo simpel is het gewoon.
En weet je, de Kardashians van Zeeuws-Vlaanderen.
Ja, en als krant zijn we ook voortdurend in hun leven gedoken van wat doen ze allemaal? Wat voor onderneming hebben ze? Waar komt het geld vandaan?
Want je zegt net, zeg maar, het begon al een hele tijd geleden. Hè? Nu hebben zij een rechtszaak verloren. Mm-hmm. Ze worden al een hele tijd gevolgd.
Ja.
Hoe begon dat?
Nou, dat begon eigenlijk met het hotel. Kijk, hun imperium, want dat is het inmiddels, is ooit begonnen met een telefoonwinkel. Dat is een vrij klein winkeltje in Sluis. Maar ze noemen dat de bakermat van hun succes. Maar ja, met zo'n telefoonwinkel verdien je eigenlijk geen tientallen miljoenen.
Ik kan zeggen, daar ga je geen dikke auto's van. Nee. Althans, niet zo'n wagenpark en een kasteel en weet ik het wat allemaal.
Maar de grootste klapper die ze hebben gemaakt, althans dat zeggen ze zelf, is met Hotel de Elderschans. Dat was een vervallen hotel in Aardenburg. Dat hebben ze in 2014 gekocht. En dat hebben ze gekocht voor een habbekrats, voor een half miljoen. En het is een groot hotel met volgens mij 90 kamers. En een half miljoen is eigenlijk niks. Ze hebben daar flink in geïnvesteerd en hebben daar een all-inclusive hotel van gemaakt. En dat is behoorlijk succesvol. Het is geen tophotel, maar mensen vinden het wel prettig om voor een niet al te fors bedrag onbeperkt te kunnen eten. Je kunt er redelijk slapen. En op die manier hebben ze van de Elderschans een succesvol project gemaakt.
Want dat loopt dus goed.
Ja, ze zeggen van wel. Ik logeer er niet elke nacht, dus ik kan niet zien hoeveel klanten ze hebben. Maar naar eigen zeggen is het pand inmiddels vele miljoenen waard. Ik heb ook het taxatierapport gezien en daar staat een bedrag van volgens mij 8 miljoen in.
Mm-hmm.
En ze hebben daar geen hypotheek meer. Dus dat bedrag hebben ze in stenen als kapitaal. Maar sinds ze dat hotel hebben en daarmee is eigenlijk het succes gekomen. En ze wonen in een kasteel vlak naast het hotel. Dus het wordt ook heel zichtbaar dat ze...
Dat hebben ze dan toch ook gekocht?
Ja, dat hebben ze ook gekocht voor niet al te veel geld. De welstand spat er dan wel van af.
Maar is dat ook echt, zeg maar, overal zo te zien? Want jij bent daar ook wel eens geweest, toch?
Ja, hoor.
Of is dat echt alleen maar wat je ziet voor wat je kan laten zien? Dat je dus een dure auto hebt, maar dat je ondertussen een heel armoedig huishouden hebt.
Nee, ja, ze wonen behoorlijk in luxe. En als je bij het kasteel bent, er staan ook altijd drie supercars voor de deur. Dan heb je het echt over Lamborghinis van 3-4 ton. Maar sinds ze het hotel hebben, liggen ze echt onder vergrootglas. Dus de Belastingdienst is daar al lang bezig met het onderzoek. De arbeidsinspectie, van hoe gaan ze om met het personeel. Dus al een paar jaar geleden was er al een onderzoek van vooral de arbeidsinspectie. En andere diensten. Die zijn er behoorlijk lang bezig geweest. En die hebben wel wat overtredingjes geconstateerd, maar eigenlijk niet spectaculair.
Maar wat was daar dan de aanleiding van? Of is dat altijd zo als er zo'n sprake is van zo'n enorme groei in welvaart?
Ik weet niet precies waardoor ze reageren. Maar kennelijk was er voldoende aanleiding om eens te kijken wat gebeurt daar precies. En misschien zijn er wel personeelsleden geweest die aan de bel hebben getrokken van we worden niet goed betaald of dat soort dingen. Of niet goed behandeld. Maar goed, dat hotel is lang onderzocht. Er zijn geen grote dingen uitgekomen. En 2 jaar geleden is er een grote inval geweest in het kasteel. En ook weer in het hotel.
Een grote inval van?
Een inval van politie, van de Fiat. Alle diensten die je maar kunt voorstellen, die stonden met tientallen mensen voor de deur. 'S Morgens in alle vroegte, dus de broers zijn van hun bed gelicht. Ze hebben het hele kasteel overhoop gehaald. De broers zijn gearresteerd. Die zijn 3 dagen lang vastgezet en verhoord.
Op verdenking van wat?
Nou ja, uiteindelijk bleek dat ze verdacht werden van witwassen, van fraude en van valsheid in geschriften. Dus behoorlijke zware aantijgingen. En ze hebben dus alle administratie meegenomen. Ja.
Nu ben ik natuurlijk benieuwd, wat was de uitkomst?
Nee, dat wil iedereen weten. En dat is dat blijft een grote vraag. Want recent heeft...
Maar dat is 2 jaar geleden. Dus de uitkomst daarvan is, ze zitten niet vast.
Nee, ze hebben toen 3 dagen vastgezeten. Toen mochten ze naar huis toe. Zo'n inval is onderdeel van het onderzoek. Want ze hebben dus heel veel in beslag genomen. Er moet allemaal worden bekeken, weer gecheckt. Dus je kunt je voorstellen dat het nog wel even duurt voordat daar de uitkomsten van bekend zijn. 2 maanden geleden heeft het Openbaar Ministerie wel gezegd van we gaan ze echt vervolgen, dus voor de rechter brengen. Dus dat betekent wel dat ze wel verdenkingen hebben die ze hard kunnen maken. En het gaat inderdaad nog steeds om fraude, valsheid in geschriften.
Dus zij zitten al die tijd wel alweer thuis, terwijl dat hangt ze boven het hoofd?
Ja, dat hangt ze boven hun hoofd. Ja, het is heel, heel lastig om te bepalen hoe schuldig ze wellicht echt zijn. Wat ik allemaal lees en weet. En ze hebben bijvoorbeeld ook alle verhoorverslagen hebben ze openbaar gemaakt. De broers, zo van, kijk maar, dit hebben gezegd, dit hebben ze ons gevraagd, dit zijn onze antwoorden. En ja.
Dat hebben zij zelf openbaar gemaakt.
Ja. En het gaat niet over hele grote zaken. Het gaat over ja, een hypotheek voor een pand dat ze hebben gekocht, waarbij ze niet hebben opgegeven van gaan we daar permanent wonen of gaan we dat verhuren. Dan heb je zo'n andere soort hypotheek. Het gaat om een werkgeversverklaring die ze hebben afgegeven voor een werknemer om iemand te helpen. Dat soort dingen waar ja, die misschien niet goed ingevuld zijn, maar ook niet ja, niet idee van een grote criminele organisatie die op grote schaal aan het witwassen is. En ja, uit recente informatie en onder meer ook het vonnis van dat kort geding, blijkt ook dat bijvoorbeeld een van de broers, dat 4 van de 5 aanklachten inmiddels geseponeerd zijn. En dat de 5e aanklacht gaan ze proberen om dat ook ongedaan te krijgen. En als ik het goed lees, en het wordt mij ook gezegd door de broer zelf, is de aanklacht van witwassen, nou ja, zo goed als van de baan. Of het echt weer is, dat zal moeten blijken. Maar tot nu toe wijst er niet heel veel op dat ze, laten we zeggen, een langdurige gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Of dat we ja, te maken hebben met echte zware criminele praktijken.
Het klinkt alsof er heel veel gezocht wordt naar iets, maar dat er.
Kijk, ze zijn natuurlijk al jaren bezig. En de twijfels die wij hebben, die de mensen in de omgeving hebben, die hebben ze ook bij het Openbaar Ministerie. Die hebben ze ook bij de Belastingdienst. En daarom is ook een groot onderzoek opgezet.
Zo van waar doen ze het van, toch?
Dat ja, is waar echt doen vraag. Ze het van? Dat is de grote vraag. En zo'n onderzoek, nou, dat kost heel veel geld, heel veel menskracht. Ja, dat moet ook op een of andere manier gerechtvaardigd worden. Dus ze proberen toch wel te kijken of ze wel. Ze gaan net zo lang door tot ze zeker weten dat ze niks hebben kunnen vinden. Of dat ze wel iets hebben kunnen vinden. Want anders is misschien alles voor niks geweest. En daar sta je als Openbaar Ministerie ook een beetje in je hemd.
Ja, want nu is het eigenlijk de eerste keer dat er iets. Dat ze dus een rechtszaak verloren hebben. Mm-hmm. Maar dat gaat erom dat. Nou, eigenlijk dat ze een bankrekening niet meer mogen gebruiken.
Ja, of niet meer mogen. Dit is ABN AMRO, dat is de bank waarbij ze hun telefoonwinkel hebben. Dus ze bankieren met een telefoonwinkel bij de ABN AMRO. Dat is voor hun best een belangrijke bankrekening. ABN AMRO die las natuurlijk ook de berichten over de inval in hun kasteel in het hotel. En die dachten van ja, dit is onze klant. Wij zijn ook min of meer verplicht om erop toe te zien dat er geen rare dingen gebeuren via de rekeningen van onze klanten. Dus die zijn volgens een onderzoek gestart. Zo van, ja, wat gebeurt er allemaal op die rekeningen? Waar komt het geld vandaan? Er zouden wellicht sprake kunnen zijn van witwassen of andere praktijken. Vervolgens hebben ze de broers een heleboel vragen gesteld van hoe zit dit, hoe zit dat? Ze hebben onder meer ook investeringen in Iran, in hun geboorteland. Daar hebben ze ook allerlei vragen over gesteld. En de bank is er lang mee bezig geweest. En hun conclusie is van ja, de antwoorden die de broers geven, die stellen ons niet voldoende gerust. En als dat zo is, dan zijn er echte twijfels over de veiligheid en de integriteit van de broers.
Dus dan laten ze liever die goede klant gaan.
Ja.
En dat hebben de Azimis dus niet over hun kant willen laten gaan. En die hebben toen dus gezegd, nou dan slepen we jullie voor de rechter.
Ja, het is wel een beetje omgekeerde wereld. Hè? Ja. Want bij strafrecht ben je eigenlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ja, nu is er sprake van vermoedens van, ja, het is allemaal geen zuivere koffie daar. De Azimis proberen antwoord op te geven. En ja, ze zeggen gewoon van ja, nou ja, we hebben nog steeds twijfels. Ze kunnen op zich niks bewijzen. Maar de bank staat wel in haar recht om te zeggen van ja, maar dan willen we af van jullie als klant. Dan gaan jullie maar ergens anders heen.
Ja, dat is natuurlijk iets anders dan wat uiteindelijk er wordt gezegd over de zaak die ze nog boven het hoofd hangt.
Ja, kijk, het standpunt van de broers is van wachten eens af tot die zaak is afgehandeld. Kijk,
en, dat is best wel begrijpelijk,
ja,
toch?
Maar aan de andere kant, ja, een bank die wilde ook niet in meegesleurd worden. Zo van, waarom hebben jullie niks gedaan?
Dan hebben ze natuurlijk een imagoprobleem.
Ja, dan hebben ze een imagoprobleem. Want dan hebben ze gefaciliteerd dat het broers via hun rekeningen dingen konden doen die niet door de beugel konden wellicht.
Ja, ik zou denken dat gebeurt waarschijnlijk wel vaker. Maar deze mensen hebben het natuurlijk zo zelf naar buiten gebracht. Ja. Dat het, nou ja, iedereen die het maar zien wil, die kan dus dat, die kan dat dus heel de tijd zien.
Ja.
Naar wat je net zelf ook zei van de alle televisieprogramma's waar ze meededen en de social media en zo. Maar in hoeverre zou dat nou bijdragen aan het feit dat al die diensten er zo bovenop zitten?
Ik denk dat het alles toe bijdraagt. En Nou ja, dat vind ik wel het fascinerende van die twee broers. Dus ze weten dat ze dit over zichzelf afroepen en toch gaan ze ermee door. En uiteindelijk zal toch een keer moeten blijken wie er nou gelijk heeft. Of die vermoedens nou juist zijn of niet. Ik moet ook altijd een beetje denken aan Peter Gillis. Dat is ook zo'n figuur, hè?
Ja, die van dat vakantiepark.
Van het vakantiepark en van Marina Beach in Terneuzen. Mm-hmm. Die is ook gekke publiciteit en op aandacht. Is er ook schat hemeltje rijk geworden door mensen in veel te kleine huisjes te proppen voor veel te veel geld.
Ja.
Maar is het nou echt een fout figuur? Nou, nu komen er wel allerlei zaken naar buiten daar die daglicht niet echt kunnen verdragen. Maar ja, is het nou een crimineel of niet?
Mm-hmm.
Het moet eerst maar eens bewezen worden.
Ja.
Het geval van de Azimis hebben we als krant echt wel veel onderzoek gedaan. En ook wij kunnen niet hard maken dat ze echt fout bezig zijn.
Ze krijgen daardoor bijna ook een soort Robin Hood-achtig imago.
Ja, ook omdat ze bijna letterlijk... Ze steunen bijvoorbeeld heel veel goede doelen, ook in Zeeland. Ook dat laten ze gewoon zien. Dan gaan ze naar een of andere gala of een veiling kopen voor heel veel geld iets. En dat geld dan gaat naar een goede doel. Maar goed, ze zijn bij allerlei goede initiatieven betrokken. Toen ze zelf nog het hotel uitbaten, want inmiddels hebben ze het verhuurd...
Mm-hmm.
Toen lieten ze ook regelmatig ouderen van Zeeuws-Vlaanderen komen. Die mochten dan gewoon gratis eten. Dat soort dingen deden ze ook. Ja, ik snap wel dat het allemaal bedoeld om jezelf een goede naam te bezorgen.
Ja.
Maar als je een echte crimineel bent, weet ik niet of je dat soort dingen ook doet. Dan probeer je toch een beetje meer uit de schijnwerpers te blijven. En in de periode dat wij onderzoek deden, heeft ook alle medewerking gegeven. Hè? Want wij bleven maar vragen stellen van hoe zit dit, hoe zit dat... En als hij door had dat wij echt wel het naadje van de kous wilden weten... dan zei hij, ja, dan kom maar weer langs. Want ik had volgende keer een vraag over bepaalde inkomsten. En toen belde hij mij op, gewoon volgens mij was het de eerste paasdag. Dan kom maar langs, dan laat ik even zien. En toen ben ik weer naar Aardenburg gereden. En dan pakt hij de boeken bij en allerlei rapporten. En wat hij dan eerder gezegd heeft, kan hij op zwart op wit laten zien dat het wel klopt. Kijk, wat hij niet vertelt, kan ik niet controleren.
Nee.
Maar wat hij wel vertelt, blijkt meestal wel weer te kloppen met allerlei stukken en documenten. Dus we kunnen eigenlijk niet echt betrappen op onzin of op leugens. En hij verdient ook gewoon heel veel geld, vooral gewoon met vastgoed. Het is niet zo dat hij met telefoonabonnementen nu tientallen miljoenen heeft binnengehaald. Hij heeft gewoon heel veel panden. En vastgoed levert uiteindelijk gewoon het meeste op.
Mm-hmm.
In die zin is het gewoon een hele slimme... geslepen ondernemer die precies weet waar die moet investeren. Hoewel die in het verleden ook wel dingen heeft gedaan die mislukten. Maar meer projecten gedaan die wel lukten. En bijvoorbeeld die discotheken waar die dan de rijke man uithangt.
Mm-hmm.
Je zou denken van ja, het is toch zonde van het geld om tientallen flesjes champagne te laten komen. Maar hoe het echt werkt is dat hij wordt uitgenodigd door discotheken. Of hij laat zich uitnodigen voor zo'n zaak is het gewoon reclame.
Ja.
Aandacht. En zo'n filmpje op sociale media is gewoon pure reclame.
Ja.
Het is marketing.
Ja, we zien heel veel mensen zien dat.
En hij zegt dan van, ja, ik kom wel.
Dus hij betaalt al die flessen champagne helemaal niet. Hij hoeft alleen maar een avondje uit.
Sterker nog, hij zegt zelf dat hij ervoor wordt betaald. Hij had op een gegeven moment ook een gewoonte om champagne rond te spuiten. En hij heeft ook een soort Kalashnikov, noem ik het maar, een geweer. Waarmee hij champagne kan spuiten, speciaal laten maken.
Wat een figuur.
Ja, er zijn zaken die vinden dat prachtig. En een filmpje leest van je aandacht op en dat levert nieuwe klanten op. Dus zo slim is hij wel.
En weer nieuwe vraagtekens van, waar doet hij het toch
waar
allemaal
doet hij het van?
Ja.
Ik denk dat hij daar heel erg om moet lachen dat die vragen er komen. En aandacht is gewoon voor hem gewoon prettig. Ja. Het is een verdienmodel.
En hoe verwacht jij dat dit af gaat lopen?
Nou ja, ik sluit niet uit dat vooral Salar Azimi misschien wel wordt veroordeeld. Of dat hij niet helemaal wegkomt. Hij loopt wel een beetje langs de randen van wat mag en niet mag. Het is een ondernemer. Een puur ondernemer, puur sang. Die het maximale rendement uit dingen wil halen. En dingen ook niet moeilijker wil maken dan wat hem betreft nodig is. En als dingen geregeld kunnen worden zoals hij het wil, dan doet hij dat ook gewoon. En dat zal best wel een keer gebeuren dat hij dan net langs de marges van de wet schuurt. En er zullen ongetwijfeld ook al dingen net fout gegaan zijn of net goed gegaan zijn. Ja, daar kun je voor beboet worden of bestraft worden. Maar of dat nou een hele grote zaak zal worden, dat waag ik nog steeds te betwijfelen. En in die zin vind ik ook dat we hem het voordeel van de twijfel nog moeten geven.
Zoals je dat bij iedereen zou doen.
Zoals je dat bij iedereen zou moeten doen.
Ja.
En hem vooral blijven volgen op sociale media en... toch af en toe een beetje moeten glimlachen.
Daar ook wel een beetje van genieten als ik jou zo zie.
Genieten.
Het is een beetje smullen, toch?
Het is wel smullen. En als je hem belt voor een reactie op dit soort rechtszaken, dan is het altijd goed voor een paar mooie quotes. Het interesseert hem eigenlijk niet zo heel erg veel. Hoewel deze uitspraak in het kort geding best wel een tegenvaller is. Want, want hier heeft hij echt last van.
Ja. Komt hij een beetje in het nauw?
Ik denk dat hij wel steeds meer in het nauw komt. Maar natuurlijk is het allemaal grappig. Maar aan de andere kant, als je bank zegt van nou, ga maar ergens anders heen. Dan heb je toch een probleem. De vraag is ook of andere banken niet hetzelfde gaan doen. Kijk, ik weet wel dat hij meer bankrekeningen heeft. Maar een bedrijfsrekening moet wel goed geregeld zijn. En ik sluit niet uit dat andere banken ook gaan zeggen van ja, maar hoe zit het nou bij jou? En als de concurrent twijfels heeft,
dan het een soort domino effect wordt.
En hij voelt zich wel steeds meer in het hoekje gedrukt. En van ja, hij zegt ik ben ondernemer, ik wil gewoon dingen doen. En ik doe dingen, ik zorg dat de hotels komen. En hij vindt eigenlijk dat hij goed is voor de mensen.
En die grote zaak, wanneer verwacht je dat daar iets over duidelijk wordt?
Kijk, het Openbaar Ministerie heeft al gezegd we gaan vervolgen. Dan gaat de volgende fase in werking en kan iedereen nog eens een keer naar het dossier kijken. Ik weet dat in de zomer een zitting is besloten met Sassan Azimi. Mm-hmm. Het verzoek is daar om hem helemaal te ontslaan van rechtsvervolging. Althans, dat wil de advocaat van Azimi's. En in oktober, als ik goed heb, is er een regiezitting tegen Salah Azimi. En dat wordt een belangrijk moment, want dan is eigenlijk de eerste keer dat bij de rechter de partijen bij elkaar komen en duidelijk wordt wat precies de verdenkingen zijn en wat de volgende stap zal zijn.
Nou, dat is wel spannend dan. Ja. Maar er zit nog een hele lange periode tussen. Dus ondertussen gaan zij gewoon door met ondernemen en met
met feesten. En misschien nog eens een nieuwe auto te kopen.
En dat kunnen we dan allemaal zien.
Ja, want om Salah Azimi te citeren, we kopen meer auto's dan onderbroeken.
Dit was de PZC deze week. Je hoorde Rolf Bosboom. Mijn naam is Noortje de Kroon. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan! Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter.
Gerda Wilhelmina Bom. 1 jaar.
Jacobus Smalheer van de Bos. 56 jaar.
Wist je dat er na de watersnoodramp van 1953 nog altijd 105 vermisten zijn?
Ja, kijk. 7 maanden.
Voor nabestaanden is het als een wond die nooit helemaal geneest.
Hij vond dat wel erg. Hij was 2 zussen kwijt. Waar zijn ze?
Jan van den Hamer verloor 2 tantes. En hun lichamen werden nooit gevonden.
Nooit niet over gesproken. Nooit.
Dus als een groot onderzoek kans op antwoorden biedt, twijfelt Jan geen seconde.
Mijn vader en moeder hebben er ook niks mee aan, maar die zou het ook dolgraag geweten hebben. Hey, wie of wat, dat weet ik pertinent zeker.
Hij staat DNA af. Maar lang niet alle mensen die nog familieleden missen, doen mee.
Het is net een oude wond die je weer open maakt en waar je waarschijnlijk misschien last van kunt hebben.
In de Vermisten van 53 vertellen we het verhaal van de intense zoektocht naar de antwoorden op de laatste vragen van de watersnoodramp.
Blijven zoeken naar je vader, of naar je kind, of naar je zus, je broer.
Waar zijn de lichamen van de vermisten?
Voor iedereen is er een graf. Ook al ben je vermist, er is een graf voor.
Nu de laatste ooggetuigen nog in leven zijn, dringt de tijd meer dan ooit.
Ik heb DNA afgestaan. En toen op een gegeven moment, dan komt dat toch wel even binnen. Ik werd opgebeld. Ja. We hebben een match.
Ik ben Noortje de Kroon. Ik maak deze podcast samen met Rolf Bosboom. Je vindt de afleveringen op pct.nl/podcast, ad.nl/podcast, de sites van de aangesloten regionale dagbladen en natuurlijk je favoriete podcast-app.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.